aan de orde van behandeling was nog zondag 11 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 11. Daar staat boven geschreven van God de Zoon en onze verlossing. Vraag 29. Waarom wordt de Zoon Gods Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? Het antwoord luidt omdat hij ons zalig maakt van al onze en van al onze zonden verlost. Daarbenevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Vraag 30. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens elders zoeken? En het antwoord luidt, nee, zij, maar zij verloochenen met de daad de enige heiland en zaligmaker Jezus. Ofschoon zij met de mond in hem roemen. Want van 2:1, of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid van node is. Tot zover. Wij zouden letten op de persoon, zijn persoon en zijn naam, zijn werk en zijn naam, en zijn naam en andere namen. Verleden week hebben wij gelet hoofdzakelijk op het opschrift boven deze zondagafdeling van God de Zoon en onze verlossing. Waarom wordt de Zoon Gods, Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? En we hebben toen gelet op het grote belang en de onuitsprekelijke betekenis dat wij niet door enig schepsel zonder meer, ook niet een voortreffelijk schepsel, ook niet zoals de oude Arianen leren en ook de nieuwe, op een schepsel aan God gelijk, maar dat het van het allergrootste belang is dat wij door God zelf verlost worden. En dat Jezus Christus, God uit God en licht uit licht, ons vlees en bloed heeft aangenomen uit de maagd Maria. En ons in alles gelijk geworden is, uitgenomen de zonde. Dat hij is God te prijzen tot in der eeuwigheid. En als God wederom de eerstgeborene in de wereld inbrengt, zegt hij, dat alle engelen Gods hem aanbidden. En Thomas heeft bekend, mijn Heere en mijn God. En de oude profetie luidde, men noemt zijn naam wonderlijk raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst. We zijn daar expres wat dieper op ingegaan, omdat ook in de tijd waarin wij leven, denk aan de Jehovah getuigen en andere stromingen, ook de godheid van de zaligmaker geloochend wordt. En hij nog wel zekere eer krijgt, maar niet de eer die hem toekomt naar het woord van God. En die eer en die plaats die hij innam, waar hij ook vooruit kwam, dat hebben de Joden, hebben we gehoord, in zijn tijd ook wel aangevoeld. De theologen ook van die dagen. Ten slotte is hij daarop veroordeeld. Een voortreffelijk mens zouden ze misschien nog naast zich kunnen dulden. Maar iemand die zich God gelijk maakt en die zegt de Zoon van God te zijn, dat is een godslasteraar. En zij allen oordeelden op grond daarvan, hij is des doods schuldig. We hebben gelet dat die naam, Jezus, zaligmaker, redder, ruimtemaker, verlosser, dat die naam nog wel door meer mensen gedragen werd. In oud-testamentische vorm, Jozua, Hosea. Maar ook in de dagen van de Heere Jezus Christus werd die naam ook wel door mensen gedragen. En we hebben toen gelet op het feit dat mensen namen kunnen hebben, hele mooie namen, maar dat zij niet beantwoorden aan die naam. Zij zijn niet die ze heten. Ze zijn niet veel. Och ja, het is op het ogenblik ook weer een beetje in de mode om die oude namen aan de kinderen te geven. Van Judith en David en noem maar op. We hebben als voorbeeld genomen Judith, Juda, Judas, Godlover. Ik zal de Heere loven, maar daar komt in de praktijk niet altijd wat van terecht. Want wij weten het woord van de zaligmaker Judas. Verraad gij de zoon des mensen met een kus? We hebben wel gehoord dat die namen ook van betekenis zijn geweest in het Oude Testament. En dat zij soms zien op de omstandigheden waaronder men leefde. Soms ook een profetische betekenis hadden. Denk aan de kinderen van Jesaja. Soms was het een complete prediking. Het geven van die bepaalde naam ten aanhoren en ten aanschouwen van de volksgenoten. In die zin kun je niet al te veel waarde meer hechten nu aan onze namen. Omdat, nogmaals, een oud vragenboekje staat het misschien een beetje heel simpel, waarom de mensen namen dragen om ons van andere mensen te onderscheiden enzovoort. Maar er zit wel wat in. Op het ogenblik heeft het niet zo grote betekenis in die zin. Wat wel betekenis heeft, is of onze namen geschreven zijn in het boek des levens des lams. We hebben gehoord dat bij de Heer Jezus persoon en naam elkaar dekken. Hij is wie hij heet en hij heet wie hij is. We zijn nog een stap verder gegaan en hebben gezegd, hij is zodanig zaligmaker dat zijn verschijning, zijn openbaring, zijn komst in het vlees, daarin is hij zo zaligmaker dat alles, niet alleen wat hij doet, wat hij zegt, maar ook dat hij is, dat hij ontvangen is en geboren. Dat hij een kind geweest is aan moeders rok. Dat hij een knaapje geweest is, een jongeling, een man. Dat iedere polsslag, iedere hartslag die hij deed, dat het leven, de persoon, de zaligmaker is. Hij doet dat voor anderen. En daarom is alles in hem van zo'n grote betekenis. En is het zo'n wonder dat hij nu echt waarachtig is die hij heet. En dat er ook onder de hemel geen andere naam gegeven is door welke wij moeten zalig worden. Laten wij nu eens letten op het vervolg. Dan staat er op die vraag waarom hij wordt de Zoon van God, Jezus, dat is zaligmaker genoemd. Omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Dat wordt in één adem genoemd. Zalig maken. Hoe zou je zalig maken kunnen omschrijven? Dat woord, dat komt in de Bijbel voor ook in een overtreffende trap van welgeluk zalig. Welzalig, zalig. Het wordt wel eens omschreven als gelukkig. Alleen je moet daar natuurlijk de juiste inhoud aan geven. Ik vind het niet zo aangenaam klinken, zo bijbels klinken als iemand zegt, wat is toch zalig weer? Wat heb je een zalige tuin, wat heb je een zalig huis? Wat smaakt dat zalig? Nee. Nee, dat woord hoort bij uitstek thuis in het woord van God. In Gods spreken en doen. Dan kun je niet profaan zo op alles toepassen. Zoals er meer woorden zijn die eigenlijk te groot zijn om op ons alledaagse leven van toepassing te brengen. Gelukkig, ja. Maar wat is dan gelukkig? Zij leefde nog lang en gelukkig. Ja, is dat het? Och, het is niet voor niets dat de Heidelberger dit noemt in één adem, omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Dat kun je niet van elkaar scheiden. Zalig staat in verband met verlossing van zonden. En zonden, die maken de scheiding tussen ons en de Heere. Zonden. God is heilig. God is rechtvaardig. Hij is ook barmhartig. Maar zelfs zijn barmhartigheid en zijn liefde sluiten die indringerige mens, die opdringerige mens, buiten. Je kunt van Gods liefde, zijn barmhartigheid en zijn gunst, kun je niet een soort lievigheid maken. Ik heb dat wel eens trachten te verduidelijken. Stel nou voor, u houdt als man en vrouw of jongen en meisje, houdt u van elkaar. Nou komt er een derde. En die probeert inbreuk te maken op die liefdeverhouding. Is dat dan liefde als je zegt, nou ja, vooruit maar. Nou nee, dat zouden wij onder mensen nog slap vinden. Er breekt als het ware een gevecht uit tegen die indringer. Die probeert die verhouding kapot te maken, te vernietigen. Het front sluit zich als het ware. Zo mogen wij ook van Gods liefde, van Gods gunst, niet een soort lievigheid maken dat de Heere alles maar goed vindt. En die rechtvaardigheid van God, nou ja, die rechtvaardigheid, laten we maar hopen dat de liefde het wint. Nee, die liefde sluit ons ook buiten. Er is geen plaats voor die onheilige, onreine, liefdeloze mens bij God. Hij hoort er gewoon niet thuis. Je hoort er niet thuis. Je kan wel eens de gedachte hebben dat je zegt, ja, wat moet ik in de hemel doen? In de hemel zou een mens het toch wel erg benauwd krijgen. Zoals die zo is, zoals wij zijn van onszelf. Ja, nee. Alles blinkt je tegen. En dan moet je zelf eigenlijk van huis uit zo'n, ja, wat zou ik zeggen, zo'n onrein, zo'n melaats, zo'n ziek mens zijn, bezoedeld. Wat moet je daar doen? Dan voel je je toch niet zo goed thuis. Dan zou je toch beter thuis voelen bij een konuiten. Net zoals een arme bedelaar zich bij een rijke meneer of in een paleis niet zo goed op zijn gemak voelt. En zegt, ja, ik ben toch maar blij dat ik weer op de straat ben. Hoor, want dat, nee, daar zou ik me toch niet thuis kunnen voelen. Zo is het eigenlijk ook met mensen. Mensen die proberen om de situatie te redden en om de nieuwe aarde
en de nieuwe hemel een klein beetje aantrekkelijk te maken. Van die mooie plaatjes te maken, daar zie je lieve diertjes, lieve kinderen, lieve bloemen, lieve vogeltjes. Alles even mooi. Je zou er zo naartoe gaan en je hengeltje meenemen om wat te gaan vissen. Bij wijze van spreken. Zo, en je ziet mensen met vleugeltjes. Om nog enigszins te werken op het gevoel voor schoonheid en mooi bij de mens. Om hem ja, begeerig te maken, om daar toch ook te komen. Waar het zo goed is en waar je nooit ziek meer bent. En waar je nooit meer hoeft te sterven. En waar alles zo goed is. Ja. Zalig en onzalig of rampzalig. Rampzalig staat in verband met zonde, met schuld, met overtreding. Laten we nou eens zeggen, Adam en Eva of Maninne, die waren zalig in het paradijs. Daar waren ze zalig. Ze kenden de Heere God aan de wind van de dag. Ze waren profeet, priester, koning. Ze kregen nog een taak om de hof te bebouwen en te bewaren. Er was niets tussen. Ze sloegen de ogen niet voor elkaar neer. En ook voor de Heere behoefden ze de ogen niet neer te slaan. Er was niets om je ogen voor neer te slaan. Om bang voor te wezen. Om angst te voelen. Nee, dat was er niet. Er was geen zonde. En je moest kijken. In dat leven, waarin de mens niet alleen zomaar als een pion beschouwd kan worden, helemaal niet, maar als het pronkstuk van Gods schepping, een denkend en overleggend schepsel. Je moest kijken, nou die mens, die breekt uit die verhouding uit, uit die staat als het ware der rechtheid. Hij staat niet meer recht voor God. Hij doet wat God hem verbiedt. En dat niet alleen, maar de diepe achtergrond is de liefde. Om als schepsel ook inderdaad zijn schepsel te zijn. Om hem te dienen en te vrezen. En onder zijn oppergezag staat. Die zonde van ongeloof, van hoogmoed, van liefdeloosheid, van eigen gereidheid, om meer te zijn, verder te gaan. Die zonde doet intreden en dan komt er direct een einde aan de zaligheid, aan het geluk. Er is angst. Ze zijn bang. Bang voor God. Ze durven niet meer bij hem te komen. Ze durven ook niet meer te bidden. En er is eigenlijk een onbestemde angst voor alles. Die bomen is net of dat het anders is. Die dieren, waar ze zo plezier aan beleefden, al die schone scheppingswonderen van God, het is opeens allemaal anders, het heeft een ander gezicht. Zelf, ze kijken elkaar aan en ze krijgen een kleur. Ze worden gewaar dat ze naakt zijn. Ze vluchten. Er is schrik in hun hart. Ze vluchten, ze hechten zich vijgenboombladeren om zich daarmee te bedekken. Nou ja, zit de zonde dan expres alleen daarin? In dat zedelijk of onzedelijk of seksuele? Helemaal niet. Maar ze voelen intuïtief aan dat ze tot in de kern van hun leven ongelukkig zijn. En ook dat het bederf van het beste het slechtste wordt. Voelen ze aan. Zie je het nauwe verband tussen zaligheid geluk, gelukkig zijn en de zonde. In een ogenblik is er aan al dat mooie en schone een einde gekomen. En nu die staat van recht voor God staan, nu ze die staat verlaten hebben, zijn ze in de stand van hun leven in een ellendige toestand geraakt. Gekomen. Zoals ik zei, het geluk, de zaligheid is weg. Nu staat er hier geschreven, waarom wordt hij Jezus dat is zalig maakt? Omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Hé, hey, dat is te groot. Dat is toch heilig evangelie. Dat is toch de boodschap die we verleden week hoorden lezen. En gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hunne zonden. Ja, ik wil graag beklemtonen nu dat er hier staat, omdat hij ons zalig maakt en ons al en van ons van al onze zonden verlost. Omdat hij. Waarom? Nou ja, het kan zijn dat u denkt, als u de balans van uw leven opmaakt, het is allemaal weggegooid voor niks. Ze zeggen wel eens weggegooid geld, maar dan zou u misschien zeggen weggegooid bloed. Weggegooid leven. Want, nou ja, wat want? Nou ja, heb ik die zaligmaker nou echt nodig gekregen? Ben ik om hem verlegen? Of ben ik eigenlijk meer met hem verlegen? Daarom wil ik beklemtonen dat er hier staat, omdat hij, er staat niet, omdat wij hem gekozen hebben. Er staat niet, omdat wij zo ernstig waren, dat we op een gegeven ogenblik hebben gezegd, Heere, ik stel mijn hart voor u open. Kom nu er alstublieft in. Dat staat er niet. Ik zou nog een stap verder willen gaan. Er staat ook niet, zoals het evangelie wel eens werd en wordt voorgesteld, dat het evangelie een reddingboot is die op veilige afstand van het zinkende schip een kabel overschiet. En nou moeten de mensen die kabel grijpen en langs die kabel boven de kokende golven naar de reddingboot. Dat lijkt natuurlijk al heel aardig. Maar is dat het evangelie naar haar diepste zin? Stel nou voor, die stuurman die misschien met gebroken benen zich aan het stuurrad heeft vastgebonden. Die doodzieke man die daar onder in een kooi ligt. Die ander die misschien in paniek geraakt ergens weggekropen zit in een hoek van de machinekamer. Hoe moeten die mensen dat doen? Is dat dan evangelie om te zeggen, nou ja, wie het dan niet aanneemt, wie die kabel niet grijpt, nou ja, die moet het zelf maar weten. God heeft zijn best gedaan. De reddingboot is geweest. Dan moet je maar verdrinken. Oh, wat is dat oude evangelie dan altijd nieuw voor zondaren, die werkelijk beseffen in hun leven dat zij van nature geneigd zijn God en de naaste te haten en die helemaal zo gewillig niet zijn. Wat is het dan groot dat oude evangelie, de reddingsboot komt langs zij, de redder klimt aan boord. En hij neemt de gewonden, de gekneusden, de gebrokenen, neemt hij op de schouder en hij brengt ze in het veilige schip. En hij brengt ze aan de kant. Ja, ik weet wel. Deze voorstelling stuit uiteraard op verzet. Voor iedereen die werkelijk, als hij de balans van zijn leven opmaakt, tot de conclusie komt, ik heb het behoorlijk gedaan. Ik heb ieder het zijne gegeven. Ik heb meegeleefd met de kerk. Ik heb me bekommerd om de nood van de wereld. Ik heb, waar dat te pas kwam, de naam en het evangelie verbreid. Och, ik zou niet weten waarover ik me druk zou moeten maken. Dan stuit zoiets tegen de borst, want dan zeg je misschien, nou ja, maar zo gaat het maar niet. Wij moeten toch, dan klinkt dat een beetje hard. Maar als je nou de balans opmaakt en je zegt, of je komt tot de conclusie, net als Jesaja zegt, Heere, onze gerechtigheden, de beste dingen uit ons leven, die zijn nog als een weg werkelijk een bezoedeld kleed dat je maar afdankt. Als je ziet, de wet is geestelijk, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Wat wordt het dan groot? Wat wordt het dan een blijde mare? Omdat hij ons zalig maakt. Jezus Christus de rechtvaardige. De goede herder die het leven voor zijn schapen stelt. Die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Die gekomen is om de wil van de Vader uit te voeren. De murmureerders zullen de lering aannemen. En de dwalende van geest zullen tot verstand komen. En de ogen der blinden zijnde uit de duisternis en in de donkerheid zullen zien. En de oren der doven zullen horen de woorden van het boek. Dat is troost. Dat is waarachtige troost als wij leerden in ons leven, ook door middel van zijn woord en zijn geest, als we leerden wanhopen aan onze eigen capaciteiten en vermogens. Als we een groot vraagteken leerden zetten achter of wij het goed gedaan hebben, ja of nee. Ja, er is een groot gevaar dat de mens die kernvragen, maar ook die kernboodschap van het heilige evangelie over het hoofd ziet. Over het hoofd ziet. Ook nu. In het goede te ijveren is altijd goed. Dat weten we. En de apostel vermaant om goede werken voor te staan, dat is nuttig. Maar het lijkt wel of die kernvragen van mij, van u, hoe sta ik persoonlijk tegenover God? Of dat die verdrongen worden door, hoe sta ik tegenover de wereld? Hoe sta ik tegenover dit en over dat? Het zou wel eens kunnen zijn dat op een moderne manier haar intree doet op grootse wijze in de kerk. Zodat die oude boodschap niet meer gehoord wordt bijna. Maar dat wij wat staan te denken, in plaats van de boodschap te verkondigen, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is. En dat wij meer bezig zijn om over al die andere dingen te denken, te piekeren, ons zorgen te maken, dan dat de boodschap van dat heil, waar de herders mee geconfronteerd werden, u is heden geboren de zaligmaker, Christus de Heer. Hij zult het kindeke vinden in doeken gewikkeld en liggen in de kribben. Of dat die boodschap naar de achtergrond moet gaan. Voor ons, voor onze noden, voor onze zorgen. En daarom blijft het zo groot dat dat oude leer- en troostboek zegt. Waarom heet hij nu Heer Jezus? Omdat hij alleen ons zalig maakt, ons. Er hebben al reeds iets van genoemd. De Heidelberg is niet zo benauwd. Hij zegt niet net als die man die toen dominee Donner vroeg, toen hij ergens ging preken, zijn er nog mensen die de Heere vrezen? Nou, zegt die man heel benauwd, ik en nog één. Toen zegt dominee Donner, nou als die andere dan net is als u, dan ben ik bang dat er geen één is. Nee. Je proeft hier iets van de gemeenschap, omdat hij ons zalig maakt. Maar kun je dat nou zo zeggen? Ja, als je dat niet gelooft. Als je die boodschap naast je neerlegt, of hoe je dat dan ook doet. Ik heb er verleden week de aandacht op gevestigd. Je kan dan denken, ik zit hier op mijn gemak in de kerk, want ik ben maar een onbekeerd mens. Maar dat is heel ongelukkig. Welzalig is het volk welks God de Heer is. Welgelukzalig is die vader en moeder die hun kinderen bij de hand als het ware mogen grijpen en zeggen, denk erom kinderen. Hij heet Jezus zaligmaker omdat hij ons ellendigen zalig maakt uit louter genade. Ik heb als meer gezegd, zo uit de praktijk van het leven, ik heb gemerkt dat dat uitsluitende spreken, dat verhardt vaak een mens. Ja, ik ben zo gelukkig, ik ben bekeerd, ik ben dit. En ik hoop dat het jou ook nog eens kan te gebeuren. Als mijn vader tegen me zei als kind, jongen, wat hebben wij toch een gezegende koning. Heere der Heer. Oh, dan werd ik helemaal niet zo groot. Te zeggen, ja ik, integendeel, dan zei ik niets, dan kreeg ik een kleur. En dan dacht ik, vader, oh als je eens wist hoe ondeugend ik ben. Oh vader, dat kun je eigenlijk niet zeggen. U wel, u bent wel zo gelukkig en moeder ook. Er was iets in dat je aangreep, iets verterends, iets van de liefde. Van de liefde. Daar zullen zij Gods knechten met hun zaad, zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. God werkt in de geslachten. God is een God van een volk. Daar zijn ook kinderen bij. En kindskinderen. Hier neemt als het ware in dit antwoord, neemt de Heidelberger dat volk bij elkaar. En ze staan er als verwonderd rond de naam. Om omdat hij ons zalig maakt. Kun jij dat begrijpen, Manasse? Kun jij dat begrijpen, Ruben? Dat Ruben leven en niet sterven, bidt Mozes. Kun jij dat begrijpen, Rachab? Heidenvrouw, dat hij je zalig maakt. Kun je dat begrijpen, afkerige en weerstrevige zondaar, dat hij blijft zeggen, keer nochtans weder, ik zal uw afkeringen genezen. Dat hij zegt, kom laat ons samen richten, al waren uw zonden zo rood als scharlaken, ik maak alles wit, ik was, ik reinig het. Kun je dat begrijpen, jongen, die van huis gegaan bent met de gedachte, ze zien mij daar niet meer. Kun je het begrijpen? Dat waar je als zo'n vagebond naar huis terugkeerde in je lompen. Want de liefde begon te trekken. Kun je dat begrijpen? Je hebt je voorgenomen om te vragen, te bedelen om een plaats als huurling. Dat je zo af en toe vader nog eens zou kunnen zien. En het oude huis waar je woonde. En misschien de knechten en je broer en die vertrouwde gezichten. Kun je indenken dat vader daar stond en dat eer jij hem zag, hij het al zag. En hij kwam hem tegemoet. En ik kwam geen eens zo ver om te zeggen, maak mij maar een huurling. Nee, want toen hij sprak, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ik ben niet waard om uw kind te zijn. Toen drukte de vader hem in zijn armen aan zijn hart. Kom, jongen, kom mee. Zalig maken. Verlossen, vergeven, niet meer gedenken. De profeet Micha roept aan het eind van zijn boek uit. Wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel van zijn erfenis niet meer gedenkt, die lust heeft aan barmhartigheid en goedertierenheid? Samen. Gelukkig. Hij maakt gelukkig. Hij maakt zalig. Hij verlost van de zonde. En de zonde, dat is het missen van het doel onder andere. Dat is niet beantwoorden meer aan Gods bedoeling. Waartoe hij ons schiep. Zonde is ook weerspannigheid. Verzet. Het is niet zo dat wij als zulke steentjes op de aarde liggen, zo willoos en zo doelloos. Maar we zijn nog gevaarlijk, zeg maar. Heel gevaarlijk, we werken nog tegen. We werken niet mee. Je zou zeggen, als de Heere zich met ons mensen bemoeit, en dat doet de Heere door zijn woord en geest, de Heere zal wel gauw zeggen, ga jij me van school af. Dan ben je al zoveel keer blijven zitten, er is aan jou geen eer meer te behalen. Je wil niet en je kan niet, wat ben je voor iemand? Zeer groot is onze God, vol krachten. Zijn naam en zijn werk bewijst het, dat hij het is, de zaligmaker. Nou, wat een wonder zeg. Wat een wonder, als je dan nogmaals, als je elkaar aan mag kijken en zeggen, oh, dat had ik nooit gedacht. Dat ik, kijk en daar staat mijn broer, die zo dwars was, en mijn zus, een zus die het spoor bijster raakte. Waarvan we dachten, die heeft er voorgoed een schop tegen gegeven. Waarvan we dachten, nee, dat komt nooit meer goed, dat kan niet meer. Maar nou hebben we ervaren, gezien. Zijn werk is zalig maken. Mijn zus heeft het verloren. Mijn broer heeft het verloren. Of mijn vrouw, of mijn man, of hoe dan ook. Want hij is sterk. Sterker dan wij. Ik bid u aan, o macht der liefde, die zich in Jezus openbaart. O licht dat het helse duister kliefde en blijde hopen bracht op de aarde. Dat alleen hij verlost van onze zonden, vergeef. Hoe doet hij dat? Door zijn werk. Hoe doet hij dat dan? Zegt hij, je hebt zoveel schuld. Nou, weet je wat, ik scheld het je maar kwijt. Ja, zo makkelijk was het niet voor hem. In dat zaligmaken komt hij heel diep. We hebben horen lezen van de doop, hè? Nou, gedoopt werden de meeste Joden eigenlijk niet. Maar een bepaald klassoort mensen. Proselieten, heidenen. En in dat water zogenaamd, daar werd je dan ingedompeld. En het betekende, je ging als een heiden, ging je onder. En als een Jood, of een Jodengenoot, kwam hij weer omhoog. Nou ja, en door de prediking van Johannes de Doper kwamen er ook tollenaren en zondaren. Zelfs wel fariseërs, toen ze dachten dat er eer mee te behalen was om ook dat nog te doen, zich te laten dopen. Maar Johannes wees ze af en zei, wie heeft u geboden te ontvlieden de toekomende toren? Gij hadden er verbroedsels. Breng vruchten voort van geloof en bekering waarde. Maar toen kwam Jezus tot Johannes aan de Jordaan om van hem gedoopt te worden. Waarom? Omdat hij zaligmaker is. En omdat hij in zijn werk zijn naam waar maakt. Johannes schrikt. Johannes deinst een beetje terug. Johannes denkt, dat kan niet. Ik kan hem niet dopen. Ik kan hem niet dopen. Heere, het is meer nodig dat ik van u gedoop. Laat af, Johannes, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te voldoen. Daar gingen ze. Maar dat kan toch niet. Jezus was toch al, naar zijn menselijke natuur, een Jood. Hij was toch al heilig. Bij hem behoefde er toch niets verdronken te worden. Dien die geen zonde gekend of gedaan heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Dan gaat hij in de Jordaan. Ik spreek een beetje plastisch om het duidelijk te maken. Want die Jordaan, die rivier, die zit stikvol met zonde. Want die tollenaars, die gingen erin. Die Jordaan, die heeft maar vuil water. Daar ging lang geleden al Naaman, die Syriër, die ging 7 keer kopje onder in de Jordaan. En hij was genezen. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Kun je dan gelukkig zijn, tollenaar zalig, of tollenaar zondaar, als je daar in dat water geweest bent van de Jordaan? Dat is toch niet echt waar? Dat is wel echt waar. Want Jezus gaat erin als de heilige. En als hij eruit komt en het water loopt over hem heen. En hij staat daar zo. Ja, dat kun je niet begrijpen hoor. Dat kun je nooit begrijpen. Dat is om bij te huilen van verwondering en van blijdschap. Maar als hij er dan uitkomt, dan komt hij daaruit beladen met de schuld, met de zonde, met de melaatsheid, met de vloek van een volk. Die draagt hij. Want het is zomaar niet met een keer dopen en een keer in de Jordaan gaan goed te maken. Er komt meer voor kijken. Die zonde. O, en dan komt er een stem. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in welke ik mijn welbehagen heb. Zoals die daar staat. Zoals die daar staat. Niet een toonbeeld van menselijke heerlijkheid en eer, maar zo nat het grauwe water loopt hem door de ogen. Hij staat daar als de zaligmaker, de gehoorzame knecht. De knecht die zegt, Naaman, nou maak ik het in orde. Je profiteerde er alvast van. Jij ook, David en Salomo en Noach en zoveel duizenden die zijn ingegaan in de stad die fundament heeft. Jullie profiteerden er allemaal vast voorlopig van. Maar nu komt het ogenblik dat ik ga beginnen. En hij neemt het op zich. Hij neemt het op zich. De straf die ons de vrede aanbrengt, kwam op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Zalig, van al onze zonden verlost. Dat gebeurt dus door de persoon, door het werk van de Heer Jezus. Hij maakt zalig, hij bewerkt die zaligheid. En dat is een weg zo donker voor hem, zo duister, dat we kunnen met geen mensenwoorden zeggen. Wij achten hem als een van God geslagen en verdrukte. Ieder verbergde zijn aangezicht voor hem. Hij was veracht en onwaardig stonden de mensen. Een man van smarten, verzocht in krankheden. Maar let wel. We zijn nu bezig aan zijn werk iets te noemen. Maar ik zei ook zijn naam en zijn persoon. Let wel. Hij doet het zo goed dat hij begint bij het begin. Ontvangenis. Geboorte. En zo leeft hij door, tot aan het kruis. Dan is hij een volwassen man. Een heilig man. En toch door God straks geoordeeld als de onheiligste. Want tegenover die man, die tweede Adam wordt hij wel genoemd, staan wij, die eerste Adam. Die grootste vijand. De laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. Maar de eerste vijand zijn wij eigenlijk. Wij zelf. Van God. En nu gaat hij als Jezus in zijn werk zo ver. Dat die eerste Adam met zijn schuld, met zijn zonde, met zijn vloek, met zijn oordeel, die moet er tussenuit. Hij zegt, ik ben gekomen om uw wil te doen. Ik werd verbaasd en zeer beangst. Maar ik zei, Vader, toch uw wil geschieden. En toen is die mens, die middelaar Gods en der mensen, maar in hem is die mens der zonde. Die verloren, die gevloekt. Die is in hem getroffen door Gods oordeel en bliksem. Er is niets van overgebleven. Niets van overgebleven. Zijn hart moest stilstaan, want hij werkt de zaligheid. Omdat mijn onrustige hart maar door zou blijven jagen. Zijn hart. Omdat van mijn hart geschreven staat, daar komen uit voort boze bedenkingen, overspelen, dieverijen, hoererijen, valse getuigenissen, noem maar op. Binnenste van die drinkbeker, daarom sterft hij, staat zijn hart stil. Omdat mijn ogen niet altijd recht uit hebben gezien, maar hebben afgedwaald. En misschien ook begeerten hebben gekoesterd. Daarom breekt zijn oog. Omdat mijn hersens zich zo druk en ingespannen hebben met allerlei dingen waarvan de waarde zo waardeloos of zo betrekkelijk is. In plaats dat ze in dienst stonden van hem die mij geschapen heeft. Dat akelige, nare hoofd. Waar de gedachten maar in doorgaan en dat zelfs overspannen kan raken. En wat zulke lelijke, boze dingen kan uitvinden. Dat hoofd, dat buigt hij. En hij geeft de geest. Staat stil, de gedachten, alles. Om te verzoenen. Om zalig te maken. Om een eind te maken aan mijn afwijkende spoor zijn voeten gekruisigd aan het hout. Omdat ik zo gewend was om te zwerven. Daarom laat hij zich vastnagelen. Omdat mijn handen zo moeilijk wilden. Omdat ik ze uitgestoken heb naar het verbodene. En omdat ik misschien zo menigmaal ook tegen mijn naaste de vuist heb gebald, krijg je wel, in plaats van ze opwaarts te heffen, hef uw handen naar omhoog, sla naar het heiligdom uw oog en kniel eerbiedig voor hem neer. Omdat ik dat niet gedaan heb, zegt de vader als rechter, het is nu afgelopen, spijker vast die handen. Zo is hij zaligmaker in zijn werk. En iedere daad, alles wat hij doet, is van een ondoorgrondelijke betekenis en een onuitsprekelijke waardij. Zo verlost hij ons van onze zonden. Zo maakt hij ons zalig door de kracht van zijn opstanding. Zo is hij alleen zaligmaker, redder, ruimtemaker. Zo kan niemand zeggen, het is voor mij hopeloos, het kan niet meer. Niemand kan zeggen, ik ben te slecht. Dat kan niet. Want wat denk je als er zulk een prijs betaald is? Zijn leven gegeven tot in de dood. Wie kan dan zeggen, voor mij kan het niet, voor mij is het niet? Nee, de hoop. Herleven naar zijn gebod. Uw redder is uw God. God zelf heeft zich in Christus geopenbaard. Daarom dat scherpe ten slotte zijn naam en andere namen. Geloven die dan ook in de enige zaligmaker Jezus die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen bij zichzelf of ergens elders zoeken. Enerzijds zou je zeggen een vraag die duidelijk te kennen geeft dat men in de tijd leefde van Rome, macht, goede werken, heiligen, welvaart zoeken en zaligheid. Nou ja, daar hoeven we ons niet zo druk over te maken, want het is veel dichterbij dan dat wij denken. Want zulke heiligen zijn er nog, protestante heiligen heb je ook. Oh, die man, oh, dat is zo. Goeie man, dat is zo'n godzalige man. Een mens leeft helemaal op als zo'n goede godzalige man zegt. Ik zou me, ja, dat is wel van de Heer hoor, ja, dat is wel goed hoor. Dat heeft meer waarde dan het woord van God. De mensen soms zullen reizen ervoor ondernemen bij een of andere protestante heilige te gaan vragen hoe het erbij staat, voorzichtig weg. En sommigen, die aan het einde gekomen zijn van hun leven, oh zou u, alsjeblieft, willen vragen of dat die man daar uit die stoep, dat heb ik op het dorp wel meegemaakt, uit die man daar uit die stoep, of dat hij alsjeblieft bij me wil komen om voor me te bidden. Alsof daar nog wat aan afhangt. Een soort laatste olie, lijkt het wel. Nee, dat is nog niet zo gauw uitgestorven. Onze zaligheid en welvaart zoeken bij de heiligen. Gebeurt nog. En de Heere zegt, vervloekt is een ieder die vlees tot zijn arm stelt. Wiens vertrouwen niet de Heere Heere is. Bij zichzelf. Oh, dat is ook stom. Ja, dat is zeker stom. Bij zichzelf. Hoe kun je dat nou doen? Hoe kun je nou bij je eigen de zaligheid? Ja, maar dat hoef je helemaal niet ver te zoeken. Is het dan niet vreselijk dom? Jazeker, het is precies eender als een schip dat wil voor anker gaan, maar in plaats dat het anker ergens overboord gooit, opdat het in de grond zou vasthaken, gooit die schipper het anker in zijn eigen ruim uit. En je gaat hetzelfde gangetje door. Dat helpt niet. En toch zijn wij zo dwaas. Ja. Ja, daar zitten we. Ik kan het wel begrijpen hoor. Want we zitten er allemaal vol mee. Ja, hoe is het nou? Heb ik nou nog wat? Heb ik nou nog wat? Toen mijn overgrootvader op zijn sterfbed lag, toen zei ze, dominee, hoe is het nou? Zegt hij, ik heb niks. Ik voel niks. Ik zie niks. Ik hoor niets, maar ik geloof in hem die de goddeloze rechtvaardigt om niet. En als jullie daar niet genoeg aan hebben, dan neem je maar een crucifix. En zo stierf hij, heel rustig en bedaard. Nou ja, je kan natuurlijk wel eens wat horen en wel eens wat voelen. Je moet dat goed uitleggen, maar het gaat er nou maar om, waar ligt de grond van de zaligheid? Niet in onszelf. En wees eens heel eerlijk. Als je je eigen nou niet zo erg goed voelt. Hè, en je hebt zo weinig aan de Heere gedachten. Of je bent wakker geworden met de verkeerde gedachten. Of ja. En je voelt je eigen een beetje terneergeslagen en somber. Denk je dan ook niet vaak dat het nou in de hemel ook allemaal zo donker erbij staat. Nou, daar blijkt het uit dat we nog heel wat zoeken in onszelf. En dat we nog niet zo gauw aan dat vers toe zijn. Ik heb de vaste grond gevonden waarop mijn anker eeuwig hecht. Die grond in Christus bloed en wonden, Jezus bloed en wonden, voor werelds aanvang reeds gelegd. Die grond zal onverwrikbaar staan. Schoon aarde en hemel ondergaan. Ja, we zijn dappere mensen, maar oh, als je eens om de hoek kon kijken. Zaligheid zoeken bij jezelf. Altijd maar weer dat graven. Je wordt doodongelukkig. Ik weet het, niet uit een boekje. Ik weet het uit de praktijk. Van mijn eigen leven. Nu nog. Als ik stil ga zitten, ik denk, ja, hoe is het nou? Ben je een goede dienstknecht van God? Nee. Heb je dit goed gedaan en dat? Oh nee, ook al niet. Ben je een goede huisvader geweest in je huis? Voor je vrouw? Oh, hou op alsjeblieft. En voor je kinderen, ben je daar zo'n goede vader voor geweest? Oh, dat deugt ook al niet. En voor de mensen in het algemeen waar je mee omging. Ja, nou gaat het niet wat de mensen van je zeggen. Dat kan best nog wel eens meevallen. Maar het gaat erom, hoe staat het nou met jezelf? Als je dan je schouders op moet halen. Wat denk je dan verder? Oh mens, hoe zal ik ooit nog eens gelukkig worden, werkelijk gelukkiger. In de wetenschap dat ik hier mijn hoofd mag neerleggen. In het vaste vertrouwen dat mijn losser leeft. En dat mijn ogen hem zullen zien en geen vreemde. Nou, je komt er niet uit. Je komt er echt niet uit. Je kan er natuurlijk wel overheen springen en zeggen, nou ja, het valt met mij wel mee. Maar toch, je komt er nooit helemaal uit. Je blijft steken. En de duivel die geeft je nog een zetje in de verkeerde richting. Die geest van ongeloof, die zegt, man, nee, allemaal niks. Ik zeg u, wanneer wij de zaligheid zoeken, het geluk, bij onszelf, dan gaan we alleen en altijd in het duister. Daar schreef een onze vaderen van, duizenden van Gods kinderen gaan hun leven lang in het duister, omdat ze de zekerheid van de zaligheid zoeken in zichzelf en niet buiten zichzelf. Wat kan alleen hoop geven? Die enige naam, Jezus, dat alleen. Die enige persoon die het land doorging, goeddoende. Dat ene grote werk, mijn zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. Heden zult gij met mij in paradijs zijn. Ik, dat kan moed geven. Daarom niet bij onszelf, want daarmee verloochenen we met de daad, of waar dan ook. Al zoek ik het in een boek of zo, of weet ik waar het allemaal kunnen zoeken, daar gaat het nou niet om. Maar het wil alleen maar dit zeggen, en daarin stelt de Heidelberger ons aan de kaak. Hij wil ons een goede duw geven in een goede richting. Hij wil zeggen, mensen, kijk het nog eens even na. Hoe zit je nou? Waar sta je nou? Is het nou waar dat je beleidt? Alleen die ene naam die onder de hemel gegeven is, of heb je er nog 10, 20 namen en dingen bij? Hoe is het nou? Nee, zegt hij, dat is wel schandelijk ook. Het is van 2-1. Of de Heere Jezus is geen volkomen zaligmaker, dat wij ook nog wat moeten toebrengen tot onze zaligheid, en dat wij ook het nog moeten verdienen, en dat wij ook nog een stuk van dat werk moeten doen. Dan is hij geen zaligmaker. Geen volkomen zaligmaker. Maar ja, dan moet je ook maar niet rekenen dat je zalig kunt worden. Of hij is een volkomen zaligmaker. En dat is hij. En hebben wij in hem alles wat nodig is om eeuwig gelukkig, eeuwig zalig te zijn. Hier reeds in beginsel. Hier reeds blijdschap in de Heer. En zij keerde wederom. En verkondigde de dingen die ze gezien hadden. Grote blijdschap die al den volken wezen zal. Hier reeds, ik dank God door Jezus Christus. Hier reeds, het is nog geen doorlopende wijs. Er is zoveel tussen. Die draad van het geloof, daar hangt wel eens zoveel aan, dat hij hier ergens in de modder ligt. Maar als er weer eens aan getrokken wordt, dat hij strak komt te staan. O, hoe zal hij ons met hem dan niet alle dingen schenken, die ook zijn eigene zoon niet gespaard heeft, maar hem heeft overgegeven? Dat is weer de troost. Nergens anders. Die opwekking hebben we allemaal nodig. Paulus schrijft aan de Galaten, mijn kinderken die ik wederom arbeiden te baren, opdat Christus een gestalte in u verkrijgt. Nou gaan we weer naar huis. Hoe is het nou met ons en de kinderen? Daar hoef je niet oud voor te wezen. Om vanavond, als je naar bed gaat, te mogen zeggen, lieve Heer Jezus Christus, ik heb gehoord dat u gekomen bent in de wereld. En dat u zaligmaker heet. En dat er andere namen zijn, maar die kunnen mij niet helpen. Wilt u mij helpen? Maak mij uw kind. Wil ook al mijn zonden vergeven. En als je oud geworden bent, dat de mensen zeggen, nou, je hebt je tijd gehad. Huh? Je hebt je tijd gehad. Als je oud geworden bent, is het dan nog de naam die iets doet in je leven, dat je opeens, als het ware, opkijkt, Jezus. Die oude, nieuwe naam. En dat je naar je gerimpelde handen kijkt en in de spiegel je grijze haren ziet en je gebogen gang. En als ze zeggen, je hebt je beste tijd gehad, dat je dan mag weten en zeggen, nee, Heer Jezus, u hebt het beloofd. Die in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. Die in mij gelooft, zal die eeuwige dood niet zien in der eeuwigheid. Waar ik ben, zult gij ook zijn. Toe, Heer Jezus, houd mijn handen beide met kracht omvat. Zie, dat is troost van zijn naam. In leven en in sterven. In dagen van afbraak en van opbouw. Het gaat door. Jezus Christus is gisteren, heden en tot in eeuwigheid, dezelfde. Zijn naam zij geprezen. Amen.